gaan vandaag nadenken over een begrip waar wij allemaal wel een mening over hebben, waar we zelfs allemaal een bepaalde gedachte over hebben, een bepaalde verwachting van hebben. Het is iets dat we allemaal nodig hebben in ons leven, en zonder dat zijn we niet volmaakt. Zonder dat komen wij serieus tekort in ons leven. Dat liedje wat we juist zongen, als laatste. Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om. Wel, wat doet liefde met jou? Wat doet Gods liefde met jou? Als we de Bijbel eens openslaan in 1 Korintiërs hoofdstuk 16 vers 14, daar vinden we ook direct de titel van de les. Helemaal van achter in de brief van Korintiërs. Laatste hoofdstuk. Daar zegt Paulus tegen de christenen in Korinthe: laat alles bij u in liefde toegaan. Nu, liefde is een begrip wat eigenlijk alomtegenwoordig moet zijn in ons leven, in onze harten. En het moet eigenlijk gaan bepalen wie wij zijn en hoe wij ons gedragen. Liefde. Maar er zijn heel veel mensen, ook christenen, die wel een idee hebben van wat liefde is en zelfs goddelijke liefde is. Maar als we echt gaan kijken naar de Bijbel, wat die liefde, waar die liefde voor staat, dan zien we dat ze eigenlijk helemaal niet goed begrijpen wat goddelijke liefde is. Johannes zegt daarover, als we eens even naar 1 Johannes gaan, helemaal van achter. In 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 8. Hij zegt daar, wie niet lief heeft. 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 8. Hij zegt, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dus iemand die zelf geen liefde kan geven, en dan praat ik niet over het begrip liefde zoals wij dat misschien zelf willen invullen, maar dan praat ik over hoe God wil dat liefde wordt ingevuld. Wie zo niet lief heeft, die kent God niet. Want God is liefde. In vers 16 van datzelfde hoofdstuk zegt Johannes: en wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Dus als wij die liefde niet hebben, als wij die liefde niet kennen, dan kennen we God niet, dan zijn we niet in God, en God is niet in ons. Maar als wij hebben ondervonden en geloofd welke liefde God voor ons heeft, en wij ook in die liefde blijven, dan hebben wij de garantie, God blijft in ons. En wij blijven in God. Maar wat is die liefde? Waarover hier gesproken wordt. Als we in de Bijbel lezen, komen we 4 soorten liefde tegen. Misschien zijn er nog wel meer, maar 4 gaan we er even opzommen. De eerste is de erosliefde. En ik denk het woord zegt het zelf, erotiek. Dat is een fysieke, een passionele liefde die God uiteindelijk heeft voorbestemd tussen een man en zijn vrouw. Zijn wettige vrouw weliswaar. En dat is een liefde die hoererij moet voorkomen. Het is een liefde die een fysieke aantrekkingskracht tussen een man en zijn vrouw tegemoet komt. Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs hoofdstuk 7, 1 tot 6, maar daar gaan we niet dieper op ingaan vandaag. Een ander soort liefde, wat we in de Bijbel tegenkomen, is wat we noemen de storge-liefde. Dat zijn Griekse woorden. Hè? Dus als je in het Grieks gaat kijken, vind je deze woorden terug in het Nieuwe Testament. Eros niet, want daar wordt niet over gesproken. Maar storge wel. En dat is een liefde die in de Bijbel die ontleert een natuurlijke liefde. Voor Johanna, die van Jaden houdt, dat is een natuurlijke liefde. Daar hoeven we niet te zeggen, Johanna, hou van Jaden. Dat is iets wat vanzelfsprekende. Ouders die hun kinderen lief hebben. Nu, iemand die liefde niet heeft, Daarvan zeggen wij dat iemand die onmenselijk is. Het Griekse woord betekent zelfs ongezellig. Romeinen 1 vers 31, daar lezen wij dat er soms mensen zijn die zonder die storge liefde zijn, zonder die natuurlijke liefde. Die hebben, zoals het daar staat, die zijn zonder hart. Ik heb het voorbeeld wel eens gehoord en gebruikt van een moeder die haar baby in een microgolf zette en dat kind, ja, ik bedoel, afschuwelijk. En dat wij denken, wij die storge liefde hebben, hoe kun je nu zoiets doen? Dat doet je niet als ouder. Dat is die storge liefde, een natuurlijke liefde. Een derde soort liefde waar de Bijbel over spreekt, is de filioliefde. En dat is een warmte, een affectie die er bestaat tussen familieleden. Maar ook tussen vrienden. Mensen die een bepaalde relatie met elkaar hebben. Ik heb iets aan Raf gegeven, Raf geeft iets terug aan mij, er ontstaat een band en wij hebben dan de filioliefde. Er wordt in de Bijbel ook over gesproken als een broederliefde. Kijk eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 9. Waarin Paulus zegt, over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven, immers je hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Dus het is een liefde die je kunt leren, het is een liefde die je gaat hebben, als we spreken over die liefde in de gemeente, omdat wij iets gemeenschappelijk hebben, wij geloven allemaal in God, en we willen allemaal hetzelfde bereiken, en dus, dat maakt dat eigenlijk er een band tussen ons gecreëerd wordt, een liefde, en dat is de filioliefde, de broederlijke liefde. Maar dat is niet de liefde waar we het vandaag over willen hebben. Vandaag willen we het hebben over de agape-liefde. En dat is de vierde soort. En dat is een liefde die veel sterker en groter is dan de fysieke aantrekkingskracht die we misschien naar elkaar kunnen hebben, of de emotionele band die we misschien met elkaar kunnen hebben. De agape-liefde is een liefde die verder gaat dan de natuurlijke verlangens van ons. Het is een liefde waarvan de Bijbel zegt, het is een liefde die God voor ons had toen wij nog onwaardig waren. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God had die liefde voor mensen die het niet waard waren om die liefde te krijgen. En dat is een liefde die wordt gekenmerkt niet zozeer door woorden, maar door daden. En dat is de liefde waarvan Paulus zegt tegen de Korintiërs, in 1 Korintiërs hoofdstuk 16 vers 14, laat alles bij u in liefde toegaan. Die liefde. Een liefde die voorbij gaat aan het fysieke, die voorbij gaat aan de emotionele relatie die we met elkaar kunnen hebben. Nu, hoe kunnen wij die agape liefde herkennen? Want in de Bijbel vinden we niet direct een definitie in, ik zeg maar iets, 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 7, liefde is puntje, puntje, puntje. En dat we dan uiteindelijk een goed begrip kunnen vormen van, dat is nu liefde. Liefde wordt meer omschreven met dingen die we wel of niet gaan doen. Kijk eens in 1 Korintiërs, hoofdstuk 13. Want in de gemeente van Korinthe was een heel groot probleem. Paulus zegt niet voor niks tegen hen, op het einde van zijn eerste brief, laat alles bij u in liefde toegaan. En dat was niet omdat ze dat al aan het doen waren en hij dat wilde versterken, dat was omdat ze dat niet aan het doen waren. Zij waren niet alles bij hun in liefde aan het laten toegaan. Dat waren christenen in de gemeente, en we vinden die woorden over de liefde ook midden in een hoofdstuk waarover gesproken wordt, aan je hoofdstuk ervoor en hoofdstuk erna, over profetische gaven. En Paulus begint in hoofdstuk 13 vers 1, hij begint met hyperbole. Paulus gaat overdrijven. Hij gaat een punt willen maken hoe belangrijk liefde is. En hij zegt in vers 1, al waren het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper. Dus Paulus zegt, jullie hebben profetische gaven in jullie midden. Maar hij zegt, al zou het zijn dat ik met, de tongen van mensen. En niet alleen de tongen van mensen, ook de tongen van engelen. We kunnen ook debatteren over wat dat precies betekent. Maar dan zou ik al die dingen kunnen. Nogal indrukwekkend, hè? Want dat was het probleem daar. De ene zei, oh, ik kan tongen spreken. De andere zei, ik kan profiteren. Oh, ik heb bijzondere kennis. En ze waren aan het stoeven tegen elkaar. En Paulus zegt, dan zou ik met alle tongen kunnen spreken die er zijn. Maar als ik niet de liefde had, ik ware gelijk een schallend koper. Ik maak een lawaai en het trekt op niks. Wat zegt hij als tweede overdrijving? Al ware het, in vers 2, dat ik profetische gaven had. En alle geheimenis en alles wat te weten is wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar had de liefde niet, ik ware niets. Al zou ik. In een tijd, die woorden worden gesproken in een tijd dat God zijn wil nog volop aan het openbaren is. En dat God profeten gebruikt in de gemeente. Ze hadden geen geschreven woord. En God gebruikt die profeten om het woord bekend te maken. En Paulus zegt, al had ik de profetische gaven, al had ik, kende ik alle geheimenissen, al kende ik alles wat te weten is. Al had ik zo'n geloof dat ik bergen kon verzetten. Maar had ik geen liefde. Ik was niks. Denk daar zo van aan, ik was niks. Ik stelde niks voor, zegt Paulus. Wij zouden misschien zeggen, wow, als jij het geloof hebt dat je bergen kunt verzetten, als jij alles weet wat er te weten moet zijn, dan zijt je een baal. Paulus zegt, je zijt niks. Als je dat hebt, zonder liefde. En de derde overdrijving die hij gebruikt is, al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijt uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om verbrand te worden, maar had de liefde niet, die agape liefde niet, het baatte mij niet. Veel mensen zijn jaarlijks onder de indruk van die mensen die daar in de Filipijnen een kruis met zich meesleuren, zich laten kruisen en zeggen van wauw, wat zijn dat voor gelovige mensen. Of ze zijn onder de indruk van mensen die bereid zijn om voor hun geloof zichzelf in brand te laten steken. Mensen die alles uitdelen wat ze hebben, die verkopen alles, ze geven alles weg en zeggen ze, wauw, dat zijn de gelovigen. Paulus zegt, als je dat doet, zonder liefde, het heeft totaal geen nut gedaan. Die agape liefde, als wij die niet hebben en niet kennen, kennen we God niet, zijn we niet een God, God is niet aan ons, en het heeft totaal geen zin, wat we ook doen, en wie we ook denken te zijn. Dus laat ons daar eens wat meer over nadenken, wat die agape liefde is, en hoe we die kunnen herkennen. Wel, een eerste punt wat Paulus zegt is, de liefde in vers 4 van 1 Korintiërs 13, is langmoedig. Langmoedig, dat betekent geduldig. Maar waarin moet je geduldig zijn? Wel, dat woord, dat betekent, als we gaan kijken naar de Griekse betekenis, als jij geprovoceerd wordt door iemand, dat jij zo geduldig gaat zijn, dat jij jezelf gaat beheersen. Dat jij jezelf opnieuw, en zet er maar 3 puntjes achter, en dan nog eens opnieuw en opnieuw, jezelf onrecht laat aandoen, en jij gaat niks terug doen. Dat is, liefde is langmoedig. Je hebt de mogelijkheid, je hebt de macht om iets terug te doen, maar omdat liefde langmoedig is en jij alles in liefde doet, gaat je niks terug doen. Liefde is langmoedig. Voor veel mensen is dat gewoon belachelijk. We leven in een maatschappij die zegt, oog omhoog, tand om tand, als iemand iets doet, maak maar dat je iets terug doet, want dat is niet normaal. Het is niet normaal dat jij weigert, als u pijn wordt aangedaan, om dat te tolereren en om niks terug te doen. Allee, zit je helemaal op je kop gevallen. Maar liefde is langmoedig, zegt Paulus. Zegt God door Paulus. En als wij die liefde in ons hebben, dan gaan we dat kunnen herkennen. We gaan niet klaarstaan om de minste provocatie die ons wordt gegeven om die af te straffen. Dat we de ander wel eens op zijn plaats gaan zetten om die persoon wel te laten weten wat je ervan denkt om op te komen voor uw zelfverklaarde rechten. En zelfs wanneer iemand, want natuurlijk, dat betekent niet dat iemand die agape liefde heeft, nooit een bestraffing zal mogen geven. De Bijbel zegt juist dat we moeten bestraffen, maar ook weer met alle langmoedigheid. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 2. Ja, we zullen dat niet lezen, kunt het zelf opzoeken. Het grootste voorbeeld van deze langmoedigheid vinden we natuurlijk in de persoon van Jezus. Jezus werd geslagen. Jezus werd bespuwd. Hij werd bespot. Gekruisigd. Hij was enorm veel pijn aan het lijden. En wat zei Jezus? Jezus bad tot zijn vader en zei: Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Jezus was langmoedig. Hij liet het toe. Opnieuw en opnieuw. En opnieuw. Stefanus deed hetzelfde toen hij werd gekruisigd. Hij zei: Heere, vergeef het hem. Dat is, liefde is langmoedig. Bereid zijn om mensen die u slecht behandelen, mensen die misschien uw vijanden zijn of misschien uw vriend zijn, maar ze doen u onrecht, jij gaat dat aanvaarden. Dat zij dat doen. Zij mogen dat doen bij u. Dat is langmoedig zijn. Wat is het tweede punt? Paulus zegt, de liefde is goedertieren. Goedertieren is eigenlijk een aanvulling op die langmoedigheid. Want wat zegt langmoedigheid? Ik ga dat verdragen, dat kwaad wat mij wordt aangedaan. Wat zegt goedertierenheid? Ik ga dat kwaad wat mij wordt aangedaan terugbetalen. Met liefde. Terugbetalen met iets goeds. Terugbetalen met iets wat die persoon die mij dat aandoet, ten goede gaat komen. Wat die gaat kunnen helpen. Dat is, liefde is goedertierenheid. Bereid zijn om alles aan uw vijand te geven wat die nodig heeft. Vriendelijk zijn. Wel, dat wat God naar ons heeft gedaan. Toen hij Jezus naar de wereld zond, heeft hij alles verdragen en hij heeft iets goeds gedaan. Kijk eens wat er in Titus staat. In Titus hoofdstuk 3, en we komen zelfs terug naar 1 Corinthians hoofdstuk 13, maar in Titus hoofdstuk 3 vers 4 en 5 maar toen de goedertierenheid, dus de goedheid en de mensenliefde van onze heiland aan God verscheen, wat is er toen gebeurd? Toen God zijn goedheid verscheen, wel, heeft hij niet om werken de gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben. Nee, wij waren onwaardig. Wij verdienden het niet. Wij waren slecht. Maar God was langmoedig. En God was goedertieren. Dus wat heeft hij gedaan? Toch naar zijn ontferming ons gered. God heeft het beste gedaan voor de mensen die zijn vijanden waren. Wij. Dat is goedertieren. En als wij liefde hebben, de agape liefde in ons, dan gaan wij, de mensen die ons slecht behandelen, we gaan eigenlijk gaan kijken en bezorgd zijn, hoe kan ik nu goed zijn voor die persoon? Wat kan ik doen om die persoon nu te helpen? Dat is, de liefde is goedertieren. En dan moet je bedenken, Paulus schrijft die woorden tegen de christenen in Korinthe, en die lagen allemaal overhoop met elkaar. Kunt je inbeelden wat voor een impact die woorden voor hen hebben gehad. Liefde is goedertieren. Dat zij het beste belang zouden zoeken van hun broeders en zusters, in plaats van het kwade met het kwade te vergelden. Wat is het volgende punt wat Paulus zegt in 1 Corinthians 13? Vers 4. De liefde is niet afgunstig. Nu, afgunst of jaloersheid kunnen we dat ook wel mee beschrijven. Dat is een diep verlangen om iets te hebben wat iemand anders heeft. Maar daar stopt het niet bij. Jij wilt iets hebben wat iemand anders heeft, maar je bent ook nog eens zelf doodongelukkig dat die andere heeft wat jij hebt, en jij wilt niet dat die andere dat hebt. En zolang die andere dat heeft, ben jij niet gelukkig. Dat is afgunst. En afgunst leidt vaak tot haat. En haat, ik zou haat en afgunst willen omschrijven als een monster. En eens dat monster in u woont, dat gaat u helemaal verteren. Wat gebeurt er als een slang zijn gif in u zet? Dat gif begint langzaam bij beetje te werken en dat verteert u helemaal totdat je eraan kapot gaat. Wel, afgunst is ook zoiets. Als wij afgunst toelaten, we hebben een keuze, maar als wij afgunst toelaten in onze harten, is dat een monster van de Satan wat ons kapot gaat maken. In Spreuken 14 vers 30 staat, jaloersheid is een vertering voor de beenderen. Het maakt u kapot. Mensen kunnen niet verdragen dat iemand anders het goed geeft en ze worden er helemaal opgewonden door. Ze willen gewoon alles doen om het goede van iemand anders weg te pakken. Ze kunnen dat niet leiden dat iemand het goed heeft en ze willen het zelf wel allemaal hebben. Dat is afgunst. En dat was een probleem waar de Corinthiërs mee worstelden. Ze waren afgunstig op elkaar. De ene kon een tongen spreken, de andere had profetische gaven. Weet je hoe erg het gesteld was met de christenen in Corinthe? Ze gingen zelfs rechtszaken tegen elkaar aanspannen. Ze gingen elkaar voor een wereldse rechtbank trekken om het gelijk te halen. Alles behalve liefdevol. Kijk eens in 1 Corinthiërs 3 vers 3. Waar Paulus moet zeggen tegen hen. Zij zijn nog vleeselijk, zegt hij tegen zijn broeders en zusters in Corinthe. Want als er onder u nog nijd en twist is, zijt jij dan niet vleeselijk? En leef jij dan niet als onveranderde mensen? Zij hadden naijver in hun hart. Zij hadden egoïsme in hun hart. Afgunst op hun broeders en zusters. En het verteerde hen. Het was bezig, dat gif was bezig te werken. En het was nodig dat Paulus die woorden tot hen sprak. Opdat ze zouden weten, dit is niet de agape liefde die gij zou moeten hebben. Daarom zegt hij op het einde van zijn brief, laat alles bij u in liefde toegaan. Wat is het volgende waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 13? Hij zegt, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen. Ik heb die twee samengepakt omdat die met elkaar horen. Iemand die praalt, dat betekent, dat is een opschepper. Dat is iemand die graag met ijdele dingen pronkt. En waarom doet hij dat? Om aan andere mensen te laten zien van hoe mooi en hoe bijzonder en hoeveel beter die persoon wel niet is dan alle anderen. We kennen verschillende voorbeelden daarvan in de Bijbel, maar ik ga daar nu niet naartoe. Maar het resultaat van dat pralen is opgeblazen zijn. Iemand die hooghartig wordt. Iemand die denkt dat hij meer is dan iemand anders. En dat druipt er gewoon van af. En ook dat was een probleem van de Corinthiërs. In 1 Corinthiërs hoofdstuk 4 vers 6 lezen wij dat Paulus zegt, en hij zegt dat ook weer niet gewoon als waarschuwing, want dit was een probleem van hen. Hij zegt in 1 Corinthiërs hoofdstuk 4 vers 6, dit broeders heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij ons voorbeeld zou leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niemand uwe zich voor de een en tegen de ander opblazen. Zij waren daarmee bezig. Zij waren, als we in 1 Korinthe 8 lezen bijvoorbeeld, daar waren broeders die een bepaalde kennis hadden van wat is goed om te eten en wat is niet goed om te eten. Maar in plaats van het begrip liefde toe te passen in die materie, waren zij opgeblazen. Kijk eens wat er staat in 1 Korintiërs 8 vers 1. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde zicht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort, maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Zij hielden totaal geen rekening met de zwakkere broeders. Met broeders die misschien niet zo ver waren in kennis als zij zelf. En ze lieten het wel merken. Ze waren opgeblazen. Och, gij zwakke gelovige. Wat zet je daar toch maar allemaal aan doen? Och, gij zielig manneke. En ik zeg niet dat ze die letterlijke woorden gebruiken. Maar dat is wel een gedrag van opgeblazenheid. Liefde praalt niet en liefde is niet opgeblazen. Een mens moet niet meer denken van zichzelf dan dat hij werkelijk is. Als een mens dat toch doet, dan heeft hij een probleem met wat liefde is. Johannes de Doper, die is daar een heel goed voorbeeld van. In de positieve zin dan. Johannes de Doper, die dacht niet meer van zichzelf dan dat hij werkelijk was. Je moet denken, Johannes de Doper, hij is de voorloper van Jezus. En ga eens ondertussen met mij naar Johannes hoofdstuk 3. En Johannes die begon te prediken in de woestijn. En die trok massa's volk. En veel mensen kwamen naar hem luisteren. Veel mensen gehoorzaamden de woorden van God die hij predikte. En hij was enorm populair. En kijk eens wat, als er een geschil komt. In Johannes hoofdstuk 3 vers 25 tot en met 30. Maar we gaan het niet helemaal lezen. Maar kijk eens wat hij zegt in vers 30 over Jezus. Hij zegt, Jezus moet wassen. Dat is, Jezus moet meer worden. En wat zegt Johannes over zichzelf? Ik, de grote prediker. Ik, degene die hier al die mensen tot mij krijgt. Nee, Johannes zegt, ik moet minder worden. Johannes kende zijn plaats. Johannes dacht niet meer van zichzelf dan dat hij werkelijk was. Hij was nederig in plaats van hooghartig. Hij praalde niet. Hij was niet opgeblazen. Maar je komt zo mensen in het leven tegen die een genot daarin hebben om te pralen, die een genot daarin vinden om zichzelf te verheffen boven andere mensen. Wel, liefde doet dat niet. De agape liefde. Als we teruggaan naar 1 Korintiërs 13, dan zien we het volgende wat daar staat. De liefde kwetst niemands gevoel. En dat woord, misschien is het Nederlands daar niet heel duidelijk in, maar dat woord impliceert dat er een bepaalde ongevoeligheid is. Dat het u niet interesseert wat de ander aanbelangt. We kennen dit gedrag. Colossenzen 3 vers 19 staat dat mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Een man die ongevoelig is voor de noden van zijn vrouw, een man die zijn vrouw ruw behandeld, die niet nadenkt en die geen interesse heeft in wat zijn vrouw denkt en voelt, dat is het soort gedrag wat hier bedoeld wordt. Liefde kwetst niemands gevoel. Liefde is niet ongevoelig. Liefde is juist heel gevoelig. Maar in het voorbeeld van die man, een man is een man die daar geen rekening mee houdt, dat is een man die zijn vrouw gewoon verbittert. En we zien dat ook, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook onder christenen. Dat christenen vaak niet gevoelig zijn voor de noden van elkaar, voor de meningen van elkaar. En als er nu bijvoorbeeld meningsverschillen zijn over het een of het andere, ja, dan zie je het wel. Dan zie je het wel dat men totaal niet fijngevoelig is voor zijn broeder of zijn zuster. Wat is het volgende waar Paulus over spreekt? Hij zegt, de liefde zoekt zichzelf niet. Dus de wereld waarin wij leven is gefocust op wat? Op zichzelf, zelfbevrediging, al mijn rechten die ik moet laten gelden. Maar een christen die is erop gefocust om een slaaf van Christus te zijn. Om een slaaf van zijn medemens te zijn. Een christen is juist iemand die al zijn rechten opgeeft om juist goed te doen voor een ander. En wat mij betreft, zegt de christen, dat is niet belangrijk. Ik zoek mijn dingen niet. Ik zoek mijzelf niet. Ik zoek het belang van een ander. En dat was ook een probleem in de Korintiërs. In hoofdstuk 14, vers 17, daar gaat Paulus ook weer verder over dat profeteren en in tongen spreken. En hij zegt daar in vers 17, want gij dankt wel goed. Dus zij waren wel goed aan het bidden en aan het danken. Maar de ander wordt daar niet door gesticht door wat zij bezig waren. Dus zij waren daar niet fijngevoelig in. Zij gebruikten de gaven die God hen gaf om zichzelf te stichten. Maar Paulus zegt, in de gemeente draait het niet om jezelf. En veel meer mensen komen naar de gemeente van, wat kan ik er vandaag uit krijgen? Wat is voor mij goed? En voor de rest, dat interesseert me niet. Paulus laat juist zien, de gemeente komt samen om te stichten. Wat is goed voor de ander? Niet wat mij. Mij is niet belangrijk. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde gaat kijken, hoe kan de ander worden verholpen? Dat is de agape liefde. We zijn nu een half uur verder. Ik stel voor dat we het hier vandaag houden. En dat we de volgende keer verder gaan met die andere. Want daar valt toch ook nog wel het een en ander over te zeggen. Maar de agape liefde. Dat is de liefde waarvan Paulus zegt dat alles bij u in liefde toegaat. We hebben al gezien tot nu toe. Paulus zegt, liefde is geduldig. Hij gaat opnieuw en opnieuw het kwade verdragen. De liefde is goedertieren, dus niet alleen het kwade verdragen, maar ook nog eens het goede zoeken. Hoe kan ik diegene die mij kwaad doet, hoe kan ik die helpen? Wat kan ik doen om goed te doen aan die persoon? De liefde is niet afgunstig, dus niet jaloers. Niet, de liefde gaat niet zich opwinden omdat iemand anders het goed heeft en jij niet. En je zou willen dat die ander het niet heeft en jij wel. Dat is niet liefde. De liefde is, die gaat niet pralen en is niet opgeblazen. De liefde gaat niet opscheppen van wat ik allemaal kan en wat ik er allemaal heb. En wie ik wel niet ben. En denken dat ik meer ben dan een ander. Dat doet liefde niet. De liefde kwetst niemands gevoel. De liefde is dus niet ongevoelig. De liefde gaat rekening houden met de ander. En de laatste die we vandaag gezien hebben, de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet bezorgd om ik, maar de liefde gaat altijd willen kijken wat is goed voor de ander. Dat is ook iets wat we in Jezus zijn houding durende heel zijn leven gezien hebben. Jezus heeft zichzelf ontledigd toen hij bij de Vader was. Hij heeft opgegeven om te kunnen dienen. En dat is de liefde waarvan wij in het begin gelezen hebben, die er moet zijn. Dat is de liefde, de agape liefde waarvan we in Johannes gelezen hebben. Als we die liefde niet in ons hebben, dan kennen we God niet. Dan is God niet in ons. En dan zijn wij niet in God. Dus het zijn woorden waar we echt over moeten nadenken. Dat we die liefde ook mogen leren kennen. Dat we die liefde ook mogen toepassen. Dat we die liefde aan elkaar mogen laten zien. Dat we die liefde nog sterker mogen laten worden in ons leven. Amen.